Welkom iedereen op deze bejaardenmiddag. We zijn dankbaar dat er zoveel zijn. En wanneer ik iedereen hartelijk welkom heet, dan denk ik ook aan degenen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. En heel in het bijzonder vanmiddag, broeder en zuster Borg, hartelijk welkom. Een lange reis al ondernomen uit België. Maar we zijn blij dat ze weer in ons midden zijn. Zoals u weet is het alweer even geleden dat ze hier geweest zijn. Maar we zijn dankbaar dat ze vanmiddag in ons midden zijn om ons iets te vertellen over het werk in België. Maar voordat het zover is, zal ik eerst, zoals gewoonlijk, de bejaardenmiddag openen. En we willen zingen uit Psalm 72. Het vijfde en het zesde vers. Het woeste volk zal voor hem knielen. Zijn vijand lekt het stof. En Tarsus voert met rijke kielen geschenken naar zijn hof. En het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen. Dienstvaardig tot zijn eer. Dat is het vijfde vers en het zesde vers van Psalm 72. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken. Heere, wanneer wij vanmiddag samen zijn als ouderen van de gemeente en samen uw woord mogen onderzoeken, mogen luisteren naar wat onze broeder straks tot ons te zeggen heeft, ook vanuit uw woord en in het licht van uw woord over zijn werk. Wanneer we samen mogen zingen en samen over vele dingen kunnen spreken, dan is bij dat alles zo nodig dat u zelf tot ons overkomt. Want de dichter van de oude dag zong het: uw komst is het alleen die mijn heil volmaken kan. En dat is het nog steeds, Heere, de komst van u, die kan alleen ons heil volmaken. En nu bidden we u of u bij alles wat vanuit uw woord vanmiddag gezegd zal worden, wat we zullen horen, waaruit we samen ook mogen zingen, dat u tot ons over mag komen en u ons uw goddelijk onderwijs mag geven. En dan zal vanmiddag ook gesproken worden over uw komst, Heer Jezus Christus, in het vlees. Hoe de vijanden en de heidenen zich voor u bogen. Hoe ze kwamen met geschenken om uw eer te bewijzen. Heere, zou u ons voor het eerst of ook opnieuw willen leren om voor u de gekomene te buigen. En om met al het onze aan uw voeten te knielen in het stof. Dan hebben wij niets aan te bieden. Maar dan zal het toch ons hartelijk verlangen worden wanneer we oprecht mogen buigen, ootmoedig mogen buigen en verslagen mogen buigen. Om nu u de eer toe te brengen voor uw oneindige grootheid en goedheid. Heere, leer ons dat. En wil daartoe ook de woorden die vanmiddag klinken mogen genadig zegenen. Wees met ons allen zoals we hier zijn. Wil u ieder van ons persoonlijk gedenken in zijn of haar omstandigheden? Wil u zijn, heren, met allen die meeluisteren voor de kerktelefoon? Denk in bijzonder ook aan hen die een moeilijke weg te gaan hebben. Bij het ouder worden, de krachten voelen bezwijken of ziek zijn. Wil u hen ondersteunen en nabij zijn? En geef ons een goede en gezegende middag. Wil u broeder Bor, die vanmiddag tot ons zal spreken, gedenken, wil u hem samen met zijn vrouw en hun kinderen nabij zijn, ook op de soms eenzame post in Gent. En zou u, o getrouwe God, het werk van uw handen willen zegenen voor hem persoonlijk in zijn arbeid en in zijn gezinsleven. En laat het zo mogen zijn, heren, dat hij het ervaren mag, dat uw komst het is die ook zijn heil volmaken kan. We vragen dat niet omdat wij iets verdienen, maar we bidden het in de vergiffenis van al onze zonden en dat om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Ik wil een gedeelte lezen uit Matteüs 2. Het is de bekende geschiedenis van de wijzen uit het oosten. En de versen zijn het eerste tot en met de 12e vers. Matteüs 2, de versen 1 tot en met 12. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem gelegen in Judea in de dagen van de koning Herodes, ziet enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu dit gehoord hebbende werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeen vergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks vraagden van hem waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem te Bethlehem in Judea gelegen, want al zo is geschreven door de profeet. En gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naarstiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende zeiden, reist heen en onderzoekt naarstig naar dat kindeke. En als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en datzelfde aanbidden. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd. En ziet, de ster die ze in het oosten gezien hadden, ging hun voor. Totdat zij kwam en stond boven de plaats, al waar het kindeke was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten open gedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Tot zover het gedeelte wat ik vanmiddag wilde lezen. Ik wilde vanmiddag heel kort met u wat nadenken over deze geschiedenis en dan vooral over het 11e vers, waar het gaat over de ontmoeting tussen de wijzen en het kind, de Heere Jezus Christus. Ik lees dat 11e vers nogmaals. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria zijn moeder, en nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten open gedaan hebbende, brachten ze hem geschenken, goud en wierook en mirre. Ik wilde boven de korte overdenking die ik hoop te houden schrijven: waar zijn onze geschenken? Beste vrienden, wij leven in deze dagen heen naar het kerstfeest. Veel bijeenkomsten staan al in dat teken. En in de zondagse prediking worden wij door de adventstof herinnerd aan het feit dat de datum van de viering van het kerstfeest nabijgekomen is. En als wij dan vanuit de schrift ons zoeken voor te bereiden op de viering van het kerstfeest, dan is te midden van alles wat de schrift ons daarover zegt één ding opvallend: dat hier mensen getekend worden die kerstfeest mochten vieren, ik denk echt kerstfeest mochten vieren, en die dat deden met geschenken. Nee, dat zijn niet de geschenken die er vandaag vaak bij kerst zijn. We hebben zo langzamerhand hier in Nederland ook die Amerikaanse ziekte over ons gekregen, dat kerstfeest een feest van de familie en van de gezelligheid en van geschenken geven geworden is. Daar gaat het hier niet om. Ik zeg op zich niets verkeerds van gezelligheid, en ook niet als er zo bij gelegenheden is wat gegeven wordt aan elkaar. U begrijpt dat wel. Maar laten we het Christusfeest alstublieft Christusfeest houden. En er naar zoeken om het in het licht van de Bijbel te verstaan. Geschenken. Waarom kwamen die mannen met geschenken? Wel, in de afgelopen weken heb ik in het woord van de Heere maar eens gezocht naar wat daar zo over geschenken in de Bijbel gezegd wordt. En daar wordt heel wat over gezegd. Het meeste wat over geschenken gezegd wordt, dat heeft te maken met het geven van geschenken aan een hoger geplaatst iemand. Aan een koning, bijvoorbeeld, aan wie mensen schatting geven, dan komen ze met een geschenk, omdat ze met dat geschenk hun afhankelijkheid en hun onderworpenheid aan die koning tot uitdrukking willen brengen. Het komt in het Oude Testament ook wel voor dat mensen zomaar spontaan hulde brengen aan een groot koning en hem hun het beste van het beste ten geschenke geven. Zo lezen we dat de koningen der aarde aan koning Salomo geschenken gaven vanwege zijn macht en vanwege zijn wijsheid. Hulde bieden aan een koning. Wel, dat is het wat de Bijbel doorgaans onder het geven van geschenken verstaat. En zo is het ook hier. Die wijzen, misschien geleerden, misschien waren het priesters uit het oude Perzië, die door een ster opgewekt op weg gingen naar Jeruzalem om de geboren koning te bezoeken, die hadden hun schatten, wij zouden zeggen hun schatdozen of iets dergelijks, vol met zilver, goud en wierook, om die geschenken te geven aan de koning als ze hem zouden vinden. En zij bedoelden met die geschenken het beste van het beste aan deze koning te geven, want zij hadden zijn ster gezien. Ze wilden hem dus hulde bewijzen, eerbied toebrengen.
En daarmee gaat een oude profetie in vervulling. Want we lezen in de psalmen, die 72ste bijvoorbeeld, die we zojuist gezongen hebben, dat in de toekomst, als de Messias komen zal, de koningen der aarde zullen komen en geschenken zullen brengen. De schepen van Tarsis zullen komen en de koningen van Seba, en zij zullen de koning, de Messias, vereren met geschenken. En zo zijn het heidenen, mensen uit verre landen, uit de eilanden aan de zee, uit het oosten, zoals we in ons hoofdstuk lezen, die, opdat het woord van God vervuld zou worden, de koning komen eren met het beste van het beste, met goud en zilver en wierook. Ze aanbidden hem, ze eren hem. Eigenlijk beschamend is dat. Want wie zijn het die de koning eren met hun geschenken? Wel, u zegt, heidense wijzen. Uit het oosten, Babylon of Perzië. Maar ik lees toch dat die heidense wijzen, dat ze in Jeruzalem geweest zijn. En dat ze daar de boodschap gebracht hebben. Wij hebben een ster gezien van een koning der Joden. Ik lees toch dat alleen al de aanwezigheid van die wijzen voor de rabbijnen, voor de priesters en de schriftgeleerden, het teken was dat God bezig was een profetie te vervullen. Ze zullen uit het verste land komen en mijn zoon, de Messias, eren met geschenken. Maar niet één uit Israël en niet één uit Jeruzalem, niemand van het hof van de hoge priester, kwam met deze heidenen mee. En als straks het goud en het wierook en de mirre staan uitgestald bij het kind, dan is er geen korreltje uit Jeruzalem bij. Niets. Daar zit een ernstige les in. Het kan dus zijn dat wij, net als die overpriesters en die schriftgeleerden, vertrouwd zijn met de Bijbel. Dat we de profetieën uit ons hoofd kennen, misschien wel de adventsprofetieën. Dat we misschien wel heel Lucas 2 tot aan de voorstelling van de Heere Jezus in de tempel kunnen opzeggen. Maar dat we nog nooit voor de koning in waarheid hebben gebogen. En dat heidenen ons voorgaan, wijzen uit het oosten, of misschien wel mensen uit België, of donkergekleurden uit de duistere landen van Afrika. Want het is zo, beste vrienden, dat alleen het bezitten van het woord en alleen het uiterlijke leven bij het woord en het alleen het in de kerk zitten op de kerstdagen ons nog niet brengt bij de beleving van het kerstwonder. Dan zullen we in de geest naar de koning moeten gaan, tot hem moeten komen en voor hem leren buigen met onze geschenken. Ja, u vraagt, wat is dat dan? Tot de koning gaan en voor hem leren buigen met onze geschenken. Ik heb wel begrepen dat het hier gaat om een eerbewijs en dat die heidenen hier, de overpriesters en de schriftgeleerden, de kenners van de Bijbel, voorgaan. Maar wat is dat dan? Gaan tot hem. Wel, we blijven maar dicht bij onze tekst. En dan gaat het hier dus om mensen die, hoe, dat weten wij niet, want dat wordt ons in de Bijbel niet verteld, toch op weg gegaan zijn. En toen ze op weg gingen, dat is duidelijk, toen gingen ze met een zekere verwachting in hun hart. Hun hart werd getrokken, allereerst door een teken, dat was een ster. En toen door wat ze in die ster hadden gezien, namelijk dat ze ervan doordrongen waren, er is een groot koning geboren. En ze voelden wel dat die grote koning grote geschenken waard was. We weten niet wat ze meer geweten hebben van de komende koning. Maar dat is toch wel het minste. Maar weet u wat er dan gebeurt? Kijk, als die mensen op weg gaan met hun geschenken om die aan die koning te geven, dan valt het allemaal zo tegen. Zullen we een paar tegenvallers opnoemen? Allereerst in Jeruzalem, dan weten die mensen, Herodes en al die anderen, ze weten nergens van. De deuren gaan dicht in Jeruzalem. En dan komen ze weer buiten de stad en inderdaad, ze zien de ster weer, maar als ze dan in het eenvoudige woningje, misschien was het nog wel de stal, daar in Bethlehem komen, dan zien ze, nee, geen koninklijke pracht en praal, maar een eenvoudige man en een eenvoudige vrouw en een kindje, misschien in een eenvoudig bedje, misschien nog in de kribbe. Is dat nu de koning? Als ze naar hun heidense maatstaven, het heidendom waar ze uit vandaan kwamen, te werk waren gegaan, hadden ze rechtomkeerd gemaakt en hadden ze hun schatdozen nooit open gedaan en hadden ze gezegd, we zijn bedrogen. Dit een koning, dit de koning der Joden, deze al onze hulde waard. Maar wat is er gebeurd? Daar in die tocht van de wijze en heel in het bijzonder in de ontmoeting met het kind is een wonder gebeurd. Ik denk dat God ze ervoor dat ze het kind ontmoet hebben wel op heeft voorbereid. Maar toen is het open gegaan, daar in Bethlehem. Toen hebben ze gezien dat in deze nederige omstandigheden de koning der Joden, het kind in de kribbe, de zoon van God, hij mens geworden. En ze hebben hem aanbeden. En wat kunnen we daar nu uit leren? Wel dat soms op wonderlijke wijze de Heere uit vrije genade mensen trekt met de koorden, de onnaspeurlijke koorden van zijn liefde. En hij brengt ze op de knieën bij de kribbe van Bethlehem. En als God mensen trekt, dan kunnen er nog zoveel tegenvallers zijn en dan kan er nog zoveel tegenstand zijn. En dan kunnen er nog zoveel raadsels zijn en dan kunnen we nog zo met alles vastlopen. Maar ze komen bij die kribbe. En daar op het ogenblik dat het God behaagt, gaan de ogen open. En ze zien het kindeke. Jezus. O doorgaans doet God dat trekkende werk. Mensen tot Jezus Christus trekken. Langs een weg waarin we ontdekt worden aan onszelf. Waarin we arm worden. Waarin we onze wijsheid verliezen, waarin we onze krachten verliezen, waarin we onze godsdienst verliezen, waarin we worden wat we zijn. Arme zondaar, verloren mensenkind en een verloren zondaar met lege, bevlekte handen krijgt Jezus Christus nodig. Een borg voor zijn schuld. En wat wordt het dan een wonder als je loopt met de nood van je leven. En je mag als uit een ver land horen en er is een koning. Je mag zijn naam horen. Je mag iets horen over zijn wegen en over zijn werken. Dan wordt je hart in brand gezet. Je kan het soms zelf niet verklaren. Maar je gaat op weg. Vroeger zeiden we, zo'n mooie uitdrukking, je wordt gaande gemaakt. Nou, zo was het met die wijzen. Ze werden gaande gemaakt. En toen kwamen ze met alle tegenvallers en in alle duisternissen, door God geleid en op Gods tijd daar waar ze zijn moesten. Kennen we daar ook iets van in ons leven? Zoals we dat zo dikwijls zingen uit die oude psalm. Dat zij wel zalig zijn. Die door zijn hand zich laten leiden. En die hoe het ook mocht tegenlopen. Gestadig op zijn goedheid hopen. Ik denk dat daar iets van beleefd is. Door die mannen uit het oosten. Ja, zegt u, maar dan die geschenken. Wel, die geschenken, ja, die hadden ze meegenomen. Maar ik denk dat toen het licht opging in Bethlehems stal, in Bethlehems woning waar de Heere Jezus was, dat ze toen ineens gingen verstaan dat ze hier nu gekomen waren. En dat ze hier gekomen waren met hun geschenken, dat hadden ze niet aan hun eigen doen te danken. Maar dat was alles vrucht van de werking van God en dat was alles vrucht van die gekomen koning. En daarom komen ze ten diepste niet met hun eigen geschenken. Wie verstaat, die verstaat het. Maar komen ze met de geschenken die God hen heeft gegeven. Ze brengen de koning de gaven die ze van hem ontvangen hebben. En dat is het geven van de geschenken toch ten diepste. Een verlangen om God te eren. Een verlangen om de koning der koningen te aanbidden. En als je op jezelf ziet, geen geschenken. Heere, geef u me geloof. Geef u me hoop. Geef u me liefde. Arm in zichzelf. Komen ze tot de koning. En ze offeren. In aanbidding hun geschenken, geloof en hoop en liefde. Het is alles stukwerk. De Heere is veel meer waard. Maar het is ten diepste dat wat hij zelf gegeven heeft, wat ze hem offeren. En ze brengen hem hulde. Hoe? Nou, diep in het stof. Er staat ze aanbaden hem. Dat is een uitdrukking die zegt, ze vielen met hun gezicht plat op de aarde. Zo groot was hun eerbied. Zo groot hun verwondering. Toen ze de koning aanbaden. Wat zijn onze geschenken? Waar zijn ze? De offerande Gods. Het geschenk wat God behaagt. Zijn een gebroken hart en een verslagen geest. Dat je het niet meer zelf kunt, niet meer zelf doet. Maar door de hand van de koning je laat leiden. En je lege zondige handen door de hand van de koning laat vullen. Wierook, goud en mirre. Zo wordt kerstfeest. Het feest van de koning. En zo vereert de kerk hem met haar geschenken. Zullen we daar ook van zingen en daarna zullen we kort pauzeren. En dat zingen doen we uit Psalm 51 maar. Over die offerande gods die een verbroken hart zijn. Dat is vers 51, Psalm 51 vers 9. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen, het is nooit, o God, van u veracht geweest. Psalm 51, het negende vers. We zullen nu pauzeren.
Vrijmoedig om achter de preekstoel te kruipen. Dan kunnen we tenminste beginnen. Beste vrienden en vriendinnen, het is nu 3 jaar geleden dat ik hier ook was. En graag wil ik u nog wat vertellen van ons werk, wat we mogen doen in Gent. En misschien zullen er misschien wel verhalen zijn dat je zegt, hey, dat herken ik nog. Ik weet niet wat ik toen verteld heb allemaal. Intussen zijn er weer vele dingen gebeurd die... Misschien toch wel de moeite waard zijn om dat te mogen horen wat de Heere doet. En dan willen we vanuit Gods woord beginnen. En dan wil ik u wijzen op wat staat in Lucas 15. Een paar versen. Vers 8 tot en met 10. Dan gaat het over de verloren penning. Of wat vrouw hebben de 10 penningen, indien zij 1 penning verliest, ontsteekt niet een kaars, en keert het huis met bezemen, en zoekt naastelijk, totdat zij dien vindt. En als ze die gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de geburinnen samen, zeggende: wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden, die ik verloren had. Alzo zeg ik u lieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over 1 zondaar die zich bekeert. Het is ons bekend de geschiedenis van de verloren penning. 1 van de 3 gelijkenissen die de Heer Jezus vertelde. Verloren schaap, de verloren zoon en de verloren penning. Het is een mooi beeld uit het Midden-Oosten. Een vrouw. Wanneer ze trouwt, dan krijgt ze een mooie ketting. Of die veel geld waard is, weet ik niet. Maar in ieder geval, het is een huwelijkssymbool die ze draagt. Op de dag van het huwelijk, dan is het feest natuurlijk. Als zij als bruid is getooid met de keten om met 10 penningen. Symbool van de liefde. En Wat wil ik daarmee zeggen? Daar wil ik dit mee zeggen. Dat we dat ook mee kunnen vergelijken met de kerk. De kerk die de Heer Jezus Christus op aarde gevestigd heeft. Op de Pinksterdag. Daar bloeide die kerk in zijn schoonheid, in zijn heerlijkheid. Daar waar de liefde van God woonde. En in snelle, ja, in een ontzettende evolutie is eigenlijk dat evangelie over de wereld verspreid. En de kerk heeft zijn bloeitijd gekend. En zo is het ook een beeld met deze vrouw. En die vrouw die draagt die ketting met veel liefde. En daarin zag haar man, zij houdt van mij. Maar die liefde kan verkoelen. En dan gaat de ketting in de kast. En op zekere dag vraagt die man, zeg, je draagt nooit meer die ketting. Waar is hij? Waar is hij? En dan gaat ze zoeken. En dan vindt ze die ketting, maar zie daar, er ontbreekt één penning. En dat betekent, dan ontbreekt alles. Als er één schakel ontbreekt, dan ontbreekt alles. Dan kan ze hem niet dragen. Dan kan ze zich niet tooien met die mooie ketting. En dan gaat ze zoeken om die ene penning te zoeken. Want het was haar eigen schuld. Dat zegt ze ook. Als ze hem vindt, die ik verloren had. Het is haar eigen schuld dat ze die penning kwijtgeraakt is. En zo komt het beeld van de evangelisatie eigenlijk ook naar voren. De kerk die gebloeid heeft. De kerk die gebloeid heeft in de eerste christentijd. De kerk die gebloeid heeft in de tijd van de reformatie. De kerk die gebloeid heeft in de Nederlander. De kerk die gebloeid heeft in Vlaanderen. Waar de martelaren stierven. Bij duizenden op de brandstapel. Waar de liefde van Christus gezien werd. Waar de bruid als het ware in haar schoonheid straalde. Wat is er van overgebleven? Die liefde, waar zien we die nog? En dan vraagt de bruidegom aan de kerk. Waar haar liefde is. Haar eerste liefde is verlaten. Maar dan wordt die vrouw onrustig. En dat is goed. Dat is de opdracht van de kerk. Om onrustig te worden. Om te zoeken. Waarna? Naar verloren penningen. En dat is de opdracht ook van de kerk. Om het verloren te zoeken. Die ze kwijtgeraakt is. Want dat is evangelisatie. Die de kerk verlaten hebben, die moeten teruggeroepen worden. Die moeten gezocht worden. En dan wordt het huis met bezemen gekeerd. En dan moet er licht ontstoken worden. En dan moet het licht van het woord van God ontstoken worden. Om verloren penningen te zoeken. Zo mocht ook in Gent, ook weer de afgelopen jaren, het licht van het woord ontstoken worden. Ach, bij de wereld vergeleken is het een machteloze poging. Ik denk nog aan gisterenmiddag toen een vertegenwoordiger om wat spullen die hij bij ons wou verkopen voor de drukkerij aan de deur kwam. En ik was juist bezig de kerstfolders te drukken. Hij zegt, een mens moet wat doen om zijn geloof te verkondigen. Ach, ik zeg, ik moet hier wel hard werken. En eigenlijk hoef ik er niks voor te doen. Ik hoef alleen het licht maar aan te steken. En dat betekent, ik hoef alleen de fakkel van dat woord, dat is eigenlijk al aangestoken, dat woord hoef ik maar rond te dragen. En dan zal de Heere zelf wel zorgen dat het op zijn plaats komt. Want ik kan hier niemand binnenkrijgen. Alleen de Heere. Al haal je nog zoveel overhoop. Met campagnes, acties. Als de Heere niet zegent, dan komt er geen één binnen. Maar als de Heere het geeft, de Heere zegt, en zij zullen komen. Maar de kerk wordt geroepen om die fakkel, dat licht te plaatsen, opdat de verloren penning gevonden zal worden. Zo wordt het woord geopend. En waar ze dan vandaan komen, het is soms te verwonderlijk. Ik denk, ik sta op de markt met mijn Bijbelkiosk en er komen allerlei mensen. En dan spreek je allerlei mensen. Op een gegeven moment komt er iemand van de Jehovah getuigen. En die willen natuurlijk wel discussiëren en praten. Maar met discussies, dan kom je er niet. Gij zult mijn getuige zijn. En toen vroeg ik aan haar, bent u ook al wedergeboren? Nou, meneer, wat is dat? Dat weet u toch. Als u van Jehovah getuigt, dan moet je toch weten dat je wedergeboren bent. Want daar begint het mee. Een mens moet wederom geboren worden. Maar ze wist niet wat het was. En toen heb ik haar Johannes 3 voorgelezen. En haar erop gewezen dat iedereen wedergeboren moet worden, wil die het koninkrijk van God binnengaan. En toen zei ze na afloop, u spreekt net als mijn schoonzuster die woont in Zaïre. En die is ook evangelisch. 3 maanden later komt zij weer naar de Bijbelkiosk toe. En ze heeft haar schoonzus bij zich. Gevlucht uit Zaïre. En ik kreeg een gesprek en ik zeg, u bent hartelijk welkom in de dienst zondag. En toen is zij gekomen in de dienst met 3 kleine kinderen. Zij kon dus Nederlands spreken. Maar die kinderen die spraken alleen maar Frans. En 3 maanden later vluchtte haar man ook uit Zaïre, een zwarte. En bracht anderen mee. En nu wonen ze allemaal de dienst erbij met de koptelefoon op. En zij vertaalt de dienst direct van het Nederlands in het Frans. En deze mensen, die voelen zich thuis. Ondanks de handicap van de taal. En toch, ze zijn eens geestes. Ik denk aan de oude moeder die nu 1/2 jaar geleden gevlucht is uit Zaïre en die alleen maar een inlandse taal kent. U weet hoe erg het in Zaïre is. Revolutie, opstand. Er worden winkels geplunderd. Dus. En iedereen die niet bevalt, die tegenstander van de regering is, wordt opgepakt en gedood. Dus zo komt er een stroom van vluchtelingen op gang. En die oude moeder, die had haar Bijbel opengeslagen in die inlandse taal en gevraagd aan de Heere of de Heere met haar mee wilde gaan. En ze is op het vliegtuig gestapt met de woorden van Jozua, wees sterk en heb goede moed. En zo is ze naar Zaventem gekomen, naar Brussel, en daar stond ze dan. Geen woord Frans, en ze had alleen 1 telefoonnummer bij zich. En ze heeft iemand gevraagd en gewezen, wilt u dit nummer bellen? En toen bleek dat een vriend te zijn van haar zoon, die bij ons in de kerk komt. En die heeft ze opgehaald. En de zondagmorgen kwam ze bij ons in de dienst en we konden niet met haar converseren. Maar dan sloeg ze de arm zo onder haar hart en dan wees ze naar boven. En dan sloeg ze de Bijbel open en dan wees ze op Jozua 1. Wees sterker, heb goede moed. En je voelt zomaar aan die vrouw dat zij de Heere lief heeft. Want haar dochter, die was al een paar maanden eerder gekomen. En die was bij ons in de kerk terechtgekomen. En toen had ze naar de moeder geschreven, moeder, we zitten in een kerk waar ze een hoedje op hebben. Net als u gewend bent. Want die moeder had zich zorgen gemaakt. Waar zullen ze terechtkomen? Onder welke leer zullen mijn kinderen terechtkomen? En dan zie je hoe God de wegen leidt dat er een Jehovah getuige gebruikt moet worden om mensen in de kerk te brengen. Om ze op die plaats te brengen waar de Heere ze hebben wil. En dan zien we, ondanks de taalbarrière, dan sta je daar te preken in het Nederlands. Moet het in het Engels vertaald worden, het moet in Frans vertaald worden. Er moet in de inlandse taal vertaald worden. En dikwijls, dan mag er toch nog een zegen vallen. Dan worden harten verbroken. Dan worden ze geraakt. En dan mag dat woord zijn kracht doen. Wat ben je dan verblijd? Want iedere mens draagt vanuit het paradijs zoals zij geschapen is, dat beeld van God. Maar dat beeld, dat is hier verloren. Is geschonden. Daar is niets meer van te zien. Op die penning is dat beeld van de koning. Zo dragen we allemaal de sporen van de koning der koning, onze schepper. En dat die penning die kan zelf niet meer terugkomen. Nee, 11, 12 jaar geleden kwam ik bij een man, een woesteling, met vele angsten. En deze man, die wist zich een raad, want hij had een zwarte kat gezien die zijn pad passeerde. En nu dacht hij, nu komt het ongeluk. En het was ook met een kerstverspreiding dat ik bij hem kwam. En later dat hij op een middag bij mij in de kerkzaal kwam om met mij te praten. Ik heb hem een Bijbel gegeven. En deze man, zijn angsten waren weer over. En de Bijbel ging de kast in, 11 jaar lang, totdat hij terugkwam. Hoe? Ik vergeet het nooit meer dat hij me opbelde. Dat hij zegt, ik heb vannacht in de Bijbel gelezen. En hij zei zijn naam niet, maar ik hoorde gelijk aan zijn stem wie het was. Hij zegt, ik heb gelezen in de Bijbel dat ik een goddeloze ben. Je weet toch al wie ik ben? Hij zegt, maar dat is toch geen waar? Ik zeg, ik kom je wel opzoeken. En toen zei ik tegen hem, een goddeloze zijn die zonder God leven. Dat zijn de goddelozen. Leeg van God, zonder God. Dat zijn zij, die leven voor hun eigen, voor hunzelf. Die zelf uit willen maken wat goed en kwaad is. En ik moet het eerlijk zeggen, zo heb u ook geleefd. En zo leef je nog. Daarom ben je een goddeloze. En dat zegt de Heere tegen je. Maar nu zegt de Heere dat die goddelozen nog zalig kunnen worden. Dat die goddelozen nog bekeerd kunnen worden. En deze man, als je hem zou zien, als je hem zou horen, dan zou je hoofd misschien schudden. En toch, een woestaard. Een wilde. Die zich van mensen en van niemand wat aantrekt. Maar de Heere weet hem klein te krijgen. En telkens weer, dan stuit het van binnen. En dan loopt hij soms boos weg. En blijft hij soms maanden weg. Maar dan komt hij weer terug. Huilend. Want dan voelt hij zich diep ongelukkig. Wat heeft de Heer een werk om mensen zalig te maken. Om de ruwe bolsters, om de harde stenen eraf te bikken. Om de mens te krijgen waar hij hem hebben wil. En vergeet nooit die middag dat hij bij me kwam. En dat hij had kettingen om en een mooi goud horloge. En hij rukte het af. En echt, eigenlijk symbolisch, smeet het op de grond. En begon te huilen. Hij zegt, ik moet door die poort heen. En ik moet
alles afleggen.
Dat was symbolisch uitgedrukt. Hij begreep waar het om ging. De wereld verlaten, onze oude natuur doden. In een nieuw godzalig leven wandelen. Ik moet door die poort heen. Hij besefte het, wat het inhield. Dat hij alles moest loslaten van deze wereld. En als hij deze man soms hoort, de dingen die hij leest en onderzoekt, moet nog veel veranderen in zijn leven, dat weet ik. Maar dat weet hij zelf ook. Dat weet hij zelf ook. En toch is maar één begeerte. Dat is om de Heere te vrezen. Om bezig te zijn met de dingen van het Koninkrijk van God. Die bruid moet gesierd worden met de liefde. Zo zal ze in haar schoonheid pralen. En als die ketting weer heel zal zijn. Als die kerk, als ze allemaal verzameld zullen worden. Want de bruidegom wil het. Dat die kerk hier op aarde in zijn schoonheid zal pralen. Dat de gemeente van de Heer Jezus Christus, dat er iets van gezien zal worden. En zo zien we het ook in Gent. Het is een heel klein groepje. Echt. Een handje vol. En toch, het zijn ook allemaal zondige mensen. Mensen met veel gebreken en gebrek. En veel zonde. En toch. Er is een handjevol mensen. Wat de Heere lief heeft. Wat elkaar lief heeft. En dat is door de jaren heen gegroeid. Iets van vrede. Waar karakters die ruw waren. Die tegen elkaar botsten. Waar we als evangelist veel moeite mee hadden. Om die ruwe karakter soms, want je krijgt niet het beste binnen. Echt niet waar. Je krijgt het echt het beste niet binnen. Want de nette heren en de nette dames, die voelen zich nog wel thuis in deze wereld. Je krijgt soms de rand van de maatschappij. Ik denk als ik bij mijn bijbelkraam sta, en dan komt er zo'n opgeschoten jongen. Hier een ring in zijn oren, een kam op zijn hoofd. En ruw uiterlijk. Maar dan kan je soms een goed gesprek mee hebben. En dan geef je hem een Bijbel. En dan voel je dat die jongen iets mist. En dan wijs je hem naar het enige. Waar nou rust en vrede is in God. Dat de wereld voorbij gaat. Dat hij hier niets heeft waar hij houvast aan heeft. Maar wie nou de Heere mag kennen, dat je dan alles mag bezitten. Er is toch al gebeurd. Ach dat, als ze de Bijbel meenamen. En je weet zeker wat erin gelezen wordt. Maar ook de strijd dan, die erop volgt. Ik denk, zo strooi je het woord rond. En soms zie je er zelf niets van. Maar de Heere doet wat hem behaagt. Jaren geleden heb ik eens een Bijbel weggebracht. Bij een oude man. Maar deze man had die Bijbel jaren in huis gehad, maar had er niets mee gedaan. Op laatst, toen heeft hij bij het oude papier neergelegd. Dan zeg je, het is verloren. De Bijbel is verloren. Nee, Gods woord keert nooit ledig weer, maar doet al wat hem behaagt. Dan komt de jongen aan op zijn brommer. En die ziet die Bijbel liggen, een mooi zwart boek. Hij denkt, wat is dat toch? Hij haalt het van dat oud papier af, neemt het mee naar huis. Gaat erin lezen. En die jongen die heeft erin gelezen 3 maanden lang. Zijn moeder vertelde het later. Dat die jongen heel zijn leven begon te veranderen. Doordat hij in die Bijbel begon te lezen. En vlak voor het evangelisch centrum, een paar straten verder, is hij met zijn brommer verongelukt. Nooit in de kerk geweest. We weten het niet hoe het natuurlijk innerlijk bij hem was. Maar zal de eeuwigheid het straks soms openbaren. Het woord van God in huis gehad. Wij moeten verder. We moeten zoeken naar die verloren penningen. Want wij hebben ze verloren. En de kerk verliest ze dagelijks. Kijk eens naar de kerkverlating. En wie zijn schuld is dat? Dat de wereld de schuld? De wereld weet het niet. De wereld leeft zo ze altijd geleefd heeft. Maar ik denk dat de kerk dikwijls verwereldlijkt. En daardoor gaat er niets meer uit van de kerk. Ziet hoe lief ze elkander hebben. Ziet als er die liefde van God mag zijn. Ik denk wat er een paar jaar geleden gebeurd is op een zondag. Wij hebben namelijk ook op de zondag veel schippers die komen naar de kerk. Die liggen in de Gentse haven. En er gebeurt natuurlijk wel eens dat er zondags geladen moet worden. Dat is altijd een spanning. Want het is Gods dag. En dat kan niet. En op een zaterdagavond was ik de haven rondgegaan. En ik wist dat mensen daar lagen en misschien moesten laden. Maar ze waren, naar ik dacht, gelukkig vertrokken. Maar wat bleek de zondagmorgen? Komt er een vrouwtje naar me toe. En die zegt, broeder Bor, heb je het gehoord? Die en die, die moeten laden. Wil u het aanhalen in uw gebed? Want het zal verschrikkelijk zijn. Die mensen vinden het zo erg. Toen hebben we het zondagsmorgens in het gebed aangehaald. En je voelde, er ging een zucht op. In de gemeente. Onder koffie drinken, na de dienst. Dan drinken we koffie, dan kunnen de mensen vragen stellen. En dan gaan de tongen, die gaan los natuurlijk. En de een zei, ja maar had hij die vracht niet aan moeten nemen? Had hij dit niet moeten doen? Had hij dat niet moeten doen? Ik zeg, mensen, deze man die zit in de gevangenis. Laat ons bidden. Zoals Petrus in de gevangenis zat. En er gingen gedurende gebed uit van de gemeente. Zou dat wonder niet kunnen gebeuren? En zo gingen we allemaal stil naar huis. We voelden allen de nood. En 's middags, toen zat ik op een studeerkamer. Ik sloeg mijn Bijbel open. En die vrouw had al gezegd, Psalm 137 heb ik gelezen. Ik ben bang dat ze toch, ja, dat kruis moeten ondergaan. En toen las ik Psalm 137 en daar staat in dat ze in Babel zitten en weenden. Gevangen. En dat de vijanden zegt, ontbloot ze tot de fundamenten toe. En toen liet de Heer me zien, kijk. Als die schipper nou op het fundament gebouwd is. En hij mag daarvoor uitkomen. Dan zal ik het voor hem opnemen. En dat wonder is gebeurd die dag. Eerst, toen durfde hij dit niet. Maar toen kwamen ze bij hem, meneer, wilt u laden? Wilt u uw schip openleggen en laden? En toen is zo nood geworden. Toen heeft hij die man geroepen en zegt, ik kan het niet. En toen werd de directeur van de fabriek erbij gehaald. Dat was een hele obstinatie daar. Hij zegt, ik kan het niet, ik mag het niet. Het is de dag des Heren. Ja, maar weet u wat het kosten gaat, zo'n zeeschip? Dat moet stil blijven liggen. Dat kan u wel tonnen kosten. Dat geeft niet, zegt hij. Maar ik kan niet en ik mag niet. Want de Heere zegt het in zijn woord. En die directeur die werd er bewogen van. Hij zegt, ja, maar mijn moeder bidt voor me en ik werkt. Dat gaat echt op zijn rooms natuurlijk. Mijn moeder bidt en ik werk. Mijn moeder bidt voor me en ik kan de zonde dienen. Nou, dat gebeurt bij ons ook nog wel eens hoor. Jongere mensen soms, ze leven zich uit, want ze hebben wel een biddende moeder. Of een biddende vader. Kan nog wel even, maar kan te laat zijn. En deze man, hij is weggegaan en het wonder is geschied. De zeeboot bleef stil liggen. De fabriek ging stil. En er werd niet meer gewerkt die dag. 's Avonds kwam dat ene vrouwtje weer naar de dienst en ze vertelde dat. Ze zegt, het wonder is gebeurd, die man zijn hart van die schipper is ook gebroken. En dat is het middel geworden. Dat de Heere in zijn leven is gekomen, dat de liefde Gods is uitgestort. Vergeet het nooit, die maandagmorgen dat ik aan boord kwam. Dat hij zei, ik kan het wonder niet op, ik kan het wonder niet op. Dat God daar zo een heeft omgezien. Zulke grote wonderen. En ze praten er nog over op die fabriek. Er is zoveel beslag gelegd. Kijk, daar gaat wat van uit. Dat is nou die liefde van die penning. En die zijn we zoek geraakt. Wat gaat er van ons uit? Want, kijk, ze letten niet alleen maar op je woorden. Maar ze kijken naar heel je houding. Naar alles. Hoe je uitdrukt. Hoe je leeft. Wie je bent. Ze letten op alles. En daar hebben ze ook het recht toe. Want er komen zoveel mensen met woorden dat men al monddood gemaakt is met woorden. En toch, natuurlijk moeten we niet zwijgen. Want we hebben niet ons eigen woord, zoals ik tegen die jongen zei. Meneer, wat is nou de waarheid? En van welk geloof bent u? En zijn jullie alleen maar de waarheid? Nee hoor, hier voor u staat een grote leugenaar. U een leugenaar? Ja. Maar jij ook? Allemaal zijn we grote leugenaars. Maar hier heb ik de waarheid. Dat het onfeilbaar is van God. En als ik niet spreek naar dat woord, dan zal mijn woord geen kracht hebben. Dan zal het geen dageraad hebben. Kom zondag maar naar de kerk. Luister maar naar dat woord. Dan zul je het horen. Niet dat ik het zeg, maar dat het woord spreekt. Wie de mens is en wie God is. De mens, daar is geen goed van te vertellen. Maar van God is alle goeds te vertellen. O, wat is het werk dan mooi. Als je dan mensen ziet komen. Honger en dorst naar het woord van God, zoals dat vrouwtje. Wat 8 jaar naar de Bijbelstudie kwam. Maar zondags niet naar de kerk mocht komen. Door eigen schuld. Omdat ze eigenlijk niet durfde. Omdat ze eigenlijk haar voet niet durfde te zetten in de Rode Zee. Zeg de kinderen eens dat ze voortrekken. Bang was. Dat heeft ze later bekend. Maar de Heere heeft voor haar de gevangenis geopend. En toen kwam, vergeet het nooit, op een zondagmorgen. Dat ik mijn knieën boogde, zeg ik, Heere. Zou u vandaag nog eens iemand willen sturen die werkelijk honger en dorst heeft naar uw woord? En ik kom beneden en dan komt een vrouwtje naar de kerk. Ze zegt, broeder Bor. En ik zei tegen haar, jij hier? Ja, zegt ze. En nou hoop ik dat ik nooit naar de kerk kom omdat het moet. Maar dat ik elke zondag met vreugd in het huis des Heren mag gaan. Dat ik elke zondag, niet uit sleur, maar uit de liefde tot God en zijn dienst mag gaan. En dat merk je. Want het is elke zondag voor haar een feestdag. Je zou zeggen, hoe is het mogelijk? Maar als ik u dan vertel, want de drukking der melk brengt boter voort. Dat als ze thuis komt, een man heeft die nergens aan doet. Die niets van God en zijn dienst wil weten. Die het alleen maar over smerige dingen heeft en over, je weet het allemaal wel, televisie aan. En dan moet ze mee leven. Dag in, dag uit. En dat ze die nood dan gevoelt. Dat ze dikwijls die eenzame plaatsjes opzoekt om de Heere te smeken en te bidden. Dat ze een zwaar kruis heeft om te dragen. En daarom is het komen naar het evangelisch centrum voor haar een verkwikking. Als ze mag horen, de troost die er overblijft voor het volk van God. En dan zie je daar ook de schoonheid van het werk van God. Niet mijn werk, Niet ons werk, maar de Heere. Hij zal ze trekken. Hij zal ze leiden. Hij zal ze voeren. En door dat licht wat die vrouw ontstoken heeft, ziet ze die penning. Ze raapt hem op. En ze is verheugd. Ze roept de geburinnen samen. Je zou zeggen, voor zo'n penning. Dat is een groot feest vieren. Ja. Als er één zondaar zich bekeert. Weet je wat er dan staat hier? Alzo zeg ik, Colide, is blijdschap voor de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert. Dan zeggen wij meestal, het zijn de engelen die blij zijn. Natuurlijk waren de engelen blij. Maar weet je, als u de zin goed leest, staat er al, zo zeg ik jullie, er is blijdschap voor de engelen Gods. Wat betekent dat? Die engelen, die staan voor het oog van God, voor Gods aangezicht. En weet je waar ze dan die blijdschap zien? Op het aangezicht van God. Daar zien ze blijdschap. Als er één zondaar zich bekeert. En dan gaan de engelen ook vreugde bedrijven. En wat is dan een wonder. Als je dan arme zondaren ziet. Die de weg niet meer weten. Maar die maar één ding en één uitvlucht hebben. Dat is het woord van God. Als je ze ziet zitten. Gebroken en verslagen van hart. Als je ze ziet worstelen. Met het woord van God. Als je dan ziet hoe ze afscheid nemen van de wereld. Van de zonde. En zich toe mogen keren tot God door de trekkende liefde van God. Dan is er soms blijdschap. Hier op aarde. Omdat God in de hemel. Met eerbied gezegd verheugd is. Stort hij die blijdschap uit ook op de aarde. En dan zien we iets. Van die kerk, van Christus, dat doet verlangen. Dat al die penningen gevonden zullen worden. En daarom moet het werk nog doorgaan, want het is nog niet klaar. Er moeten nog zondaren getrokken worden. Er moeten nog gehaald worden uit de heggerende stegen. En zo hopen we zaterdag weer. Een verspreidingsactie te houden. Duizenden folders gaan de deur uit. En wat zal er terugkomen? Veel. Je hoopt natuurlijk op veel. Maar dikwijls zien we een handjevol post terug. Aanvraag voor een Bijbel. En dan kom je daar. Hebben ze je voor de gek gehouden. Want ze zaten in het café te schrijven. Hé, hey, we zullen die man eens naar die of die laten gaan. Of we zullen hem eens naar die professor laten gaan, zeggen die jongens op school. Maar wie weet, ik ga. Al moet ik in het café zijn. Ik ga. Want de Heere kan wonderen doen. Wie weet wat er gaat gebeuren als ik dan die professor een Bijbel kan overhandigen. Wie weet. Wat er kan gebeuren. Zoals in de café. Waar ik binnenkwam. En wat foldertjes uitdeelde. Omdat ze daar een Bijbel hadden aangevraagd. Wie weet wat God kan doen. Daarom. De Heere staat overal boven. Al denkt de duivel nog zo slim te zijn. En de spot te drijven. Met het werk van God. De Heere staat overal boven. Hij weet. En hij doet wat hem behaagt. Al moet het door een kromme weg. Maar iemand zei eens een keer tegen mij. Gaat uw zaak een beetje vooruit? Mijn zaak gaat achteruit. Maar Gods zaak gaat vooruit. Want ik heb een werkgever. Die me nooit de laan uitstuurt. Ik heb een werkgever. Die me nooit wegstuurt. En zijn zaak gaat voort. Want hij is de overwinnaar. Op het witte paard. Tot aan het einde der eeuwen. Zullen ze komen. En als de laatste zal zijn toegebracht. dan zal het einde daar zijn. Dan is de ketting compleet. Als misschien ook in Gent de laatste is toegebracht. In die grote stad waar er zoveel duizenden zijn. Die geestelijk het verschil niet weten tussen hun rechter en linkerhand. Als je dan zo op de markt staat, tussen al die mensen in. En je beeldt de foldertjes uit. Meneer, mag ik u wat overhandigen? Meneer, weet u wie God is? Nou, meneer, ga maar weg met je boel. Of je krijgt een schampere opmerking. Of, meneer, kan ik er wat mee verdienen? Is het de lotto of zo? Ja, het is veel meer, man. Veel meer. Veel rijker. Want de wereld gaat voorbij. Maar die de wil van God doet, die blijft tot in het eeuwige leven. Dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen. En als je God mag kennen, man, dan ben je gelukkig. Want je kan niets meenemen van al die schatten hier op aarde. Niets. Denken we daar zelf ook wel eens over na. En dan zie je toch dat het woord zijn kracht doet. Ik denk aan die keer, ik had op morgen daar gestaan, heel moedeloos. Er was niemand gekomen, bijna niemand. Eén of twee die daar een beetje, eigenlijk een beetje mij uitstonden te maken. En die zeggen, Heere, zou je alsjeblieft nog eens een paar willen sturen? En dan aan het eind, ik denk, ik doe mijn kraan maar dicht, want het wordt toch niks. Dan komen er stel jonge lui aan. Ik denk, oh, dat ook nog. Natuurlijk, die beginnen anderhande kritische opmerkingen te maken. En te zeggen, meneer, verkoopte gij ook friet? Of zoiets. Nee, deze jongens die kwamen spreken over de Bijbel. Meneer, wat hebt u voor een Bijbel? Jongens, ik heb het beste woord van God. Of het beste boek van God. En ik heb ze wat uitgelegd. En meneer, wat is dat dan voor een Bijbel? Zegt, dat is de Statenvertaling. Nooit van gehoord. Ja, daar hadden ze wel eens vaag wat van gehoord. Zeg, nou, deze vertaling is de meest zuivere vertaling. Zeg, maar ja, het gaat niet om die vertaling. Maar het gaat om die inhoud van het woord van God. Ik heb een heel fijn gesprek met die jonge mensen gehad. En als je ze gezien had, hier zo'n kettingje of zo'n oorbelletje in. En de helft van haar haar eraf geschoren. En toch, ze hebben geluisterd. Ik ben wel een half uur met ze bezig geweest. Zomaar vertellen. En dan moet je maar eenvoudig vertellen hoe de Heere wil werken in het hart van een mens. Als je de Heere gaat leren kennen wat er dan gaat gebeuren. Dat je God lief krijgt. En dat je dan gaat zien dat de wereld maar leeg is. Dat de liefde van God zo rijk is. En dat er dan een begeerte komt om de Heere te dienen. En dat je de dingen van de wereld zo totaal anders gaat zien. Zo leeg. En dat alles zo vergankelijk is. Want als die eeuwige liefde in je hart komt. Dat is een eeuwige liefde. Dat is niet uit te drukken wat dat is. Want de liefde van de aarde is broos en gaat voorbij. Maar de liefde van God is eeuwig. En die doortintelt je van de eeuwigheid in je hart. Dat verbreekt je hart, dat maakt je klein. Dat laat je zien de goede tierenheden van God. Dat laat je zien dat God goed is. En dan ga je ook jezelf zien. Dat je voor God niet deugt. En dat je voor God niet kan bestaan. En dan word je bedroefd. Zoals de verloren zoon. Ik heb gezondigd. Tegen de hemel en tegen u ben ik niet meer waard. Uw zoon genaamd te worden. Maar er zit zoveel liefde in. Als die jongen dan opstapt. Om naar zijn vader te gaan. Oh, dan zegt Maxine. Ik zou die tranen wel mee willen nemen. Naar de hemel. Van die droefheid naar God. Want daar zit zoveel zoetigheid in. Want de droefheid naar wereld. Dat werkt de dood. Maar de droefheid naar God. Het leven. En daar hebben ze geluisterd, die jongelui. En daar gingen ze. allemaal met een Statenbijbel naar huis. Ze woonden niet in Gent. Maar wie weet, ach, we moeten maar zaaien. God zal op zijn tijd, en hij hoeft het niet te laten zien, maar hij kan het wel laten zien. Daar is hij machtig. Het meeste verbergt God voor ons oog, gelukkig. Want hem komt alleen de eer toe. Niet ons, ook niet de kerk, want zij zal de lof en de eer aan God teruggeven. Zo geeft die bruid haar liefde straks weer, als ze met die ketting om, de liefde van Christus, want daarin is de liefde van de bruidegom te zien, weer in haar schoonheid zal pralen, als verloren zondaren teruggebracht worden naar God. Dan zullen we straks zeggen, Heere, hier zijn wij. En de kinderen die gij ons gegeven hebt. Want het is alleen maar het werk des Heren. Zo is daar een klein groepje mensen. In Gent. Met alle verwikkelingen. Met alle strijd. Met alle moeite. Die de Heren mogen lief hebben. Ik weet wel. Er zijn ook tegenslagen te verwerken. Mensen die jaren komen. En die keus maar niet kunnen maken. En tenslotte afhaken. Wat is er dan een verdriet? Wat doe je dan? Heb je dan veel pijn aan je hart? Want, dan denk ik aan Paulus, als hij schrijft, dat Demas de tegenwoordige wereld lief gekregen heeft. Wat zou Paulus daar een verdriet van gehad hebben? En zo, wat een verdriet als hij mensen heen ziet gaan, die jaren onder het gehoor gezeten hebben. En dat je dacht, daar zit wat in. Straks zal er wat uitkomen. Maar als het op een keuze aankomt, want dat moet gebeuren, geliefde. En ik hoop dat het bij ons allemaal eenmaal gebeurd is of moet of zal gebeuren. Dat die hartelijke keus in het leven komt, want daar komt het op aan. Want we kunnen het niet mee doen om te zeggen van, ik ben netjes naar de kerk geweest. Ik heb altijd in mijn Bijbel gelezen. Ik heb altijd in de kerk gezeten en ik heb alles gedaan wat ik moest doen. Maar u bent niet uit Sodom vertrokken met uw hart. U kunt er wel uiterlijk uit zijn. Zoals de vrouw van Lot, ze was er uiterlijk uit. Maar haar hart lag nog in Sodom. Maar met die hartelijke keus, die nieuwe geboorte die God zelf werkt. Ach, dan wordt het een radicale breuk. En dan kunnen ze ver wegzakken. Zo denk ik ook aan die ene man. Die God als een vuurbrand uit het vuur gerukt heeft. Ver weggezakt is. En nu zondag in de kerk zat. Eigenlijk weer wat teruggevallen was. En toen zei hij, hij zegt, ik ben een grote nul. Dat heeft God me gezegd. Hij zegt, en ik hoop en met tranen in zijn hart. En tranen in zijn ogen, zei hij. Hij zegt, ik moet weer wederom geboren worden. Natuurlijk, dat hoefde niet meer. Want hij was al wederom geboren. Maar hij gevoelde de grootheid van zijn kwaad. Waar hij weer ingevallen was. Valt soms ook niet mee. In een wereld die zucht aan alle kanten. Om vrouw en kinderen los te laten. En die keuze te doen. Kan er wel weer eens een terugvallen zijn. Maar ze kwellen hun ziel. Dag en nacht. En dan moeten ze met Lot eruit gehaald worden. Omdat die bruid weer in zijn schoonheid zal pralen. Ik zie dat ik alweer over mijn tijd ben. Ik zou nog wel veel meer kunnen vertellen. Maar ik hoop en bid dat u ook met ons mee, en dat doet u, met ons meeleeft. Maar ook in het gebed. Opdat de Heere ook in Gent zijn gemeente wil bouwen. Dat daar ook iets van de liefde van Christus gezien mag worden. In arme zondaarsharten. En dat zij daar ook mogen beleven. Dat de liefde van die bruid als een tooi mag pralen. Die verloren penningen teruggebracht in het huis van God. Dank u. Wil je nog wat zingen? Dan wil ik graag zingen de lofzang van Zacharias. Vers 4. Dus worden des Heren volgeleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hun schuld vergiffen is, die nooit in schone glans verscheen dan nu, door Gods barmhartigheid.
Zeggen dat het pauze is.
Nog wat evangelisten liggen. En ja, ik bedoel, dat is zo'n bekend woord voor me. Ze zouden haast denken dat er wat mensen hierop gestapeld lagen. Maar wat exemplaren van de evangelist. Ik denk dat ik er zo'n 40 heb, ik weet niet. Ja, we zijn ook al echtparen, dus ik... En u moet dat eens, als u een blaadje niet hebt, moet u eens goed lezen. Een gedeelte van de kinderen van tante Monique. Dat is ook een vrouwtje uit Gent dat tot bekering gekomen is. En hoe bevindelijk
ze er met de kinderen omgaat, daar word je ontroerd van.
Koffie uit heeft en dan wou ik nog een kerstverhaal voorlezen. En er staat boven het welbehagen Gods. Hendrikus van de Snel gaat het weer wagen om aan het leven deel te nemen. Hij zat wat wankel en was schuchter zijn voeten op de openbare weg. Hij moet er even aan wennen. Nee, het is niet of hij opnieuw begint. Want al wat achter hem ligt, torst hij mee en doet zijn schouders dieper naar de aarde neigen. Komt dat omdat zijn lichaam zo vergroeid is? Komt dat van al dat zware boerenwerk? Gaat het met hem dezelfde kant uit als met Teunis Potkamp? Die liep bijna met zijn neus op de grond. Teunis, wat loop je krom? Ach ja, was dan stevig zijn antwoord. Langzaam maar zeker ga ik mijn neus achterna. Je wroet net zo lang in de aarde tot je er zelf in komt te liggen. En wat er dan volgde, moest je niet om lachen. Want hij meende het echt. Het is te hopen, wanneer ik met mijn neus naar boven lig, mijn ziel mijn neus achterna zal gaan. Dan is alles weer goed. Met Hendrikus van de Snel zal alles waar niet goed mee komen. Het is niet het harde werken in de aarde geweest dat hem krom doen gaan. Nee, in een goede maand tijd gaat dat niet. Dat hij zo gebogen gaat, komt door wat anders. Hij, Hendrikus van de Snel, heeft maar één regeltje uit de Bijbel onthouden. En dat geeft ook weer geen pas voor een ouderling van de kerk. Met één regeltje uit de Bijbel kun je als ouderling toch niet je werk doen. Nee, dat kan ook niet. Voorheen waren wel meer regels en teksten. Maar als een schrale troost is dat ene woord gebleven. Dat ene regeltje waar je het op de keper beschouwt ook nog niet helemaal geen troost in zit. Hij voelt er zich mee verwant. Het gaat hem mee overal waar zijn voeten hem brengen. Ook vanavond op de openbare weg dat hij een tijd lang niet heeft willen gaan. Sinds die donkere dag, krom van lenden, vol van kommer en verdriet. Dat is een lijfspreuk. Dat is het regeltje dat bij hem past. Dit woord zal voortaan met hem meegaan op alle wegen die hij gaat. Krom van lenden, vol van kommer en verdriet. Verdriet, verdriet, zeggen zijn voetstappen. Weg, alles weg, hij is niet meer. God heeft zijn zoon op de leeftijd van 22 jaar. Zijn jongste zoon, waar hij met al zijn vezels van zijn leven aan verbonden was. Gerard is weggemaaid door de zeis van de dood. Toe maar, praat daar maar niet meer over. Steek je handen maar in je broekzakken. Als gezegd wordt dat het God behaagd heeft hem op de leeftijd van 22 jaar weg te nemen. Hij moet het alleen uitvechten. En hij weet, daar kom ik nooit mee klaar. Ik blijf klagen, ik blijf God erop aanzien. Maar eens, dan komt toch weer het leven van buiten op je af. Daarom is Hendrikus van de Snel vanavond op pad gegaan. Eerst had hij de uitnodiging van de kerkraadsvergadering achterloos in de krantenbak gemikt. Later op de dag weer opgezocht en gelezen. Kerstfeestviering, het ene bijzondere punt op de agenda. Hij was niet van plan geweest om te gaan, als ook zijn vrouw niet het briefje had gelezen. Zonder een woord te zeggen, had zij 's avonds zijn zwarte pak klaargelegd. Het gouden horloge ernaast. Vooruit, ga je omkleden. Je moet naar de kerkraadsvergadering. Nee, ik doe het niet. Ik heb nog zoveel werk te doen. Zijn vrouw was boos geworden. Als jij dit zo volhoudt in je leven, kunnen we over een half jaar ook jou wegbrengen. Denk je soms dat jij alleen maar verdriet hebt? Dat het gemis om Gerard er maar alleen in jouw leven is? Gebeurt het niet vaak genoeg dat ik 's nachts uit bed ga, omdat ik de achterdeur nog niet gesloten heb, in de veronderstelling dat Gerard nog thuis moest komen? Dat ik dan ziek van verdriet weer in bed stap, En jij? Jij hebt nooit één woord van troost gezegd tegen mij. Maar we moeten verder, Hendrikus. Jij en ik en allemaal. En zonder een woord te zeggen, is hij zich gaan wassen en omkleden. Onvoorstelbaar alleen voelt hij zich. Ook op eigen grond, geen plaats voor mijn verdriet, denkt hij beter. Maar toen hij in de kamer kwam, werd hij wat milder. Zijn ogen zagen weer het vertrouwde van voorheen. Het zwarte pak lag klaar, met ernaast het gouden horloge. Zo heeft ze alle jaren gezorgd en alle keren dat hij weg moest. Het is misschien toch wel goed, alleen dat ene niet meer. Zwart past bij mij, alleen maar zwart. Hij neemt het gouden horloge en bergt het op in het kabinet. Goud past niet bij een rouwend hart. Daar heeft zijn vrouw dan ook niets van gezegd. Ze heeft begrip getoond. En zo is Hendrikus van der Snel dan op weg naar de kerkraadsvergadering. De rechte weg met de bomen, maar met één bocht erin. 365 bomen heeft Gerard eens geteld. Voor iedere dag een boom van. Iedere dag gaan ze langs die weg, die van Snel is. De weg voert naar alle levensdoelen. Naar de kerk en naar de school. Naar de akkers en naar het kerkhof. Naar de dokter en naar het gemeentehuis. Die weg moeten ze alleen altijd gaan. Het zij voor het leven, het zij voor de dood. Hendrikus van der Snel heeft de bomen geteld. Toen hij achter de lijkkoes liep. Dat die het stoffelijk overschot van zijn zoon ter graven reed. En bij boom 242 was hij zomaar ineens stil blijven staan. Zag duwen in zijn rug. Men hem doorlopen. Toe va, we moeten doorgaan. Of kan je niet verder? Was het toch niet beter geweest met de auto te gaan? Toe va, en weer dat duwtje in zijn rug. Toe va, de lijkkoers gaat verder. Tegen niemand heeft hij verteld waarom hij even moest stilstaan. Hij durfde het niet te zeggen dat bij boom 242 van het jaar voor Gerard zijn opgehouden. Op de 242e dag van het jaar stierf hij. En daarom wil hij niet meer langs die weg, omdat boom 242 hem zeer zal doen. Want toen hij bij die boom heeft het allerlaatste moed verloren. Al die dagen die verder nog zullen komen, zijn leeg, leeg, vol kommer en verdriet. Zo gaat hij zijn weg. Hij schrikt van een boomblad achter hem, dat even een ritselend geluid maakt. Hij schrikt vanavond van alles. En toch aanvaardt hij dat het goed is om weer terug te keren in het leven. Dan zal alles weer spoedig doen vergeten. Dan zal ook weer wel doen vergeten dat er een God is. Een God die neemt en die het behaagde om op de leeftijd van 22 jaar weg te nemen. Weg te nemen bij boom 242. Het angstzweet komt op zijn gelaat, zijn knieën knikken, zijn lichaam beeft. Zo strak zal hij langs die plek komen. Waar hij toen de allerdiepste smart voelde. Waar die duwtjes in zijn rug felder waren dan dolksteken. Hij wil zich manmoedig gedragen. De pijn van de dolksteken vergeten. En aan de andere kant van de weg gelopen. Nadoen of die plek er niet is. Even staat hij stil. Voor hij koers verandert. Hij recht zijn schouders. Hij kijkt omhoog. Boven hem schitterende sterren. Iedere ster vertelt van Gods almacht. Het doet hem goed naar boven te zien. Hij ervaart, ik heb het te weinig gedaan. Te weinig. Ik heb het toch geprobeerd, maar het ging niet. De hemel is gesloten gebleven. Daar is geen antwoord meer van te verwachten. Hij zucht eens diep. Wat is het doel van deze tocht? Hendrikus van der Snel, je bent op weg om zaken van de gemeente te behartigen. Ja, zo mooi zegt de dominee het altijd. Je bent bezig te arbeiden voor het koninkrijk dat boven is. Hendrikus van der Snel, waarom ben je gegaan? Als voor jou de weg naar boven er niet meer is. Zal na deze avond dan alles toch weer komen? Zijn hart hunkert ernaar. Niet nog eenmaal ziet hij omhoog naar de fonkelende sterren. Hij wil een gebed prevelen. Alleen dit zegt hij, Heere, volkommer en verdriet. Zou God dat gehoord hebben? Een antwoord krijgt hij niet. Want terwijl hij oversteekt om de plaats der levenswonden te ontwijken, krijgt hij een felle duw in zijn rug. En voor hij het weet, ligt hij neergekwakt in de berm van de weg. God, schreef hij, wat nu? Heere God, ik was bezig de weg naar boven weer te zoeken. En dan wordt alles donker en stil om hem heen. Zo stil wordt het in Hendrikus van der Snel, alsof de eeuwigheid aanbreekt. In de kerkraadskamer wacht men tevergeefs op broeder van der Snel. Vrouw van der Snel schuifelt met een angstig voorhoe de grendels van de voordeur. Het moet wat bijzonders zijn. Eerst heeft ze geroepen, wie daar? Politie, mevrouw, schrikt u maar niet. En zo ontving ze haar man weer, nadat hij nog geen uur geleden van huis was gegaan. Gesteund door twee politieagenten, strompelt hij binnen, vuil en bemodderd. Ze zetten hem op een stoel neer. Zijn pet staat malotig scheef op zijn hoofd. Hij heft zijn hoofd op en met haast gebroken ogen kijkt hij naar zijn vrouw. Hij wil wat zeggen. Zijn vrouw buigt zich naar hem toe. Hendrikus, zeg het maar. Ik ben zo moe, fluistert hij. En zo vol van kommer en verdriet. De politie vertelt dat haar man minder op de weg aangereden is door een motorfiets. Heus, zegt een derde man. Die had ze nog niet opgemerkt. Er was geen ontwijker aan. Hij stak per douche de weg over. En het is zo erg gevaarlijk om in het zwart op de weg te lopen. In het donker. Hendrikus van der Snel zit nu al 4 weken op de stoel. De mensen zeggen, man, wees toch dankbaar dat het zo voor je afgelopen is. De mensen zijn blij. Ze zijn blij dat hij nog leeft. Ze voelen zich opgelucht. Dat ze nu weer wat tegen hem kunnen zeggen. Natuurlijk, die slag van zijn zoon is zwaar geweest. Maar je moet toch verder. Dat vraagt God van ons. Maar nu, door dit ongeval, zal alles weer wat beter worden. God heeft getoond geen lust in jouw dood te hebben. Ja, dat zeggen de mensen allemaal. Maar door die vele woorden zwijgen ze dat andere dood. Dat er een kind van je vaderhart is weggescheurd. Eenmaal het gewaagd te zeggen, toen iemand tegen hem zei, dat God het behaagd heeft hem in leven te laten. Het is vreemd met het behagen Gods. Het behaagde hem de ene keer wat weg te nemen en de andere keer je half dood thuis te laten komen. Vreemd. Maar nu, na 4 weken thuis op de stoel te moeten zitten, komen de mensen ook al niet meer. Opnieuw is het raadsel voor hen dat een man die ouderling is van de kerk zulk een vreemde praat kan doen. Hier en daar fluistert de ene buurman al tegen de andere. Van der Snel is bezig zich te verharden. Je zou zo denken, die man moet wijzer zijn en zijn ambt neerleggen. Dat zou op zijn plaats zijn. Maar ze houden op met praten als ze in de verte de predikant aanzien komen. De dominee is op weg naar broeder van der Snel. Hij wil hen die op de kerstdagen verstoken zijn om op te gaan naar Gods huis een groet brengen. De boodschap van vrede en gemeenschap. Maar als de predikant bij Hendrikus van der Snel zit, kan hij de vredegoed niet brengen. Of beter gezegd, de boodschap wordt niet aangenomen. Zwijgend zit hij bij hem neer. Hendrikus van der Snel zit voor het raam. Het raam dat uitzicht geeft op de weg met 365 bomen. Hij kan boom 242 niet zien. Maar zo'n vloerde geest treurt onder die boom, waar hij de allerdiepste smart doorleefd heeft. Een paar meter ervoor, waar God het behaagd heeft hem een laatste dolksteek in de rug te geven. En zonder de dominee aan te kijken, herhaalt hij de woorden die hij al zoveel keren gezegd heeft en die hem even zoveel maal verwond hebben als een gewond dier. Kermt hij de woorden eruit. Zeg eens, dominee, geef me eens antwoord. Wat is dat? Wat is het voor een vreemd behagen van God? Dan is het weer stil in de kamer. Dan kijken een paar door levensleed vertroebelde ogen de weg weer af. De weg waar de bomen staan, als wachters om een graf. Meer zien die ogen niet. Eén boom, één graf. Een graf en een boom. Er is geen geluid in de kamer. Dan alleen het tikken van de klok. 4 uur, zeggen de wijzers. Maar als de klok laat niet haar slagen horen. De klok gaat als een stom aan de uren voorbij. Zo is ook het leven, denkt de predikant. Hij gaat zwijgend voorbij aan wat nog is. Zal deze man straks zwijgend aan de kribbe voorbij gaan? Wat moet hij doen? Zal hij ook maar zwijgen, net als de klok? Met een paar loze woorden prevelen van broeder, je moet maar veel bidden. Het allerbeste en gezegende kerstdagen. Met onvaste hand pakt de predikant de Bijbel van de schoorsteenmantel. Zijn handen bladeren stuurloos. Zijn oog valt op Jesaja. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Nee, nee, dat kan niet, denkt de predikant. Hij zal de gebogen rug van Hendrikus van der Snel nog dieper doen buigen. Hij zal zijn ziel nog fellere wonden. Een zoon is ons geboren. Het kan niet, omdat hier een zoon is weggenomen. Zijn handen zoeken bevend verder. En dan, met vaste en toch zo ontroerende stem, brengt de zielenherder het evangelie. Nee, niet van het kerstfeest, maar van Goede Vrijdag. Och, toch van het kerstfeest. Hendrikus van der Snel, die luistert. De stem gaat verder met, doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hoort u dat, broeder? Het behagen de Heere hem te verbrijzelen, zijn eigen zoon. O nee, ik weet niet wat het behagen Gods was in uw leven, om uw zoon weg te nemen. En ik kan het wonder niet bevatten dat een Heer behaagde zijn zoon te verbrijzelen, zijn enige die hij lief had. Ik kan niet onder woorden brengen wat de engelen hebben u uitgejubeld over het behagen Gods. Maar ik weet wel dat er nooit een schoner lied is gezongen in de mensen, een welbehagen. Uw verdriet en uw vragen, broeder van der Snel, zullen alleen maar opgelost kunnen worden als wij dat wonder aanvaarden. Dat vreemde behagen van het welbehagen Gods, meer weten dominee niet te zeggen. Meer behoeft er ook niet gezegd te worden. Na deze woorden is het weer stil in de kamer. De klok gaat weer zwijgen en de uren voorbij. De woorden van de dominee doen hun werk. Nee, dat is niet goed gezegd. Het is het behagen Gods om die woorden in het hart van een gebroken mens te doen dalen. Nee, ditmaal zijn het geen dolksteken in zijn rug, maar woorden die lieflijk zijn en harten treffen. God gaat in een donkere kerstnacht, terwijl het heel stil is op het Veluwse land, een lied leren aan Hendrikus van der Snel. Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Dank je wel.
We danken broeder Wiegel voor het mooie verhaal wat ook een boodschap bevat, waar we allemaal ook over na kunnen denken. Mij is nu gevraagd om dit deel af te sluiten. We gaan zo over enkele ogenblikken, dat zal nog wel even duren, want alles moet nog opgesteld worden, eten. Maar voor de luisteraars, voor de kerktelefoon, zou ik graag willen zeggen dat dit het einde is, want na de maaltijd en tijdens de maaltijd is er dus niets meer. Dus we willen graag afscheid van hen nemen en hen alle Gods zegen toewensen. Een goede en gezegende zondag en ook gezegende dagen. En dat betreft dan uiteraard ook de dagen van de jaarwisseling. Wij blijven nog een poosje hier, maar op deze wijze willen we graag afscheid van hen nemen.